De afsluiting van de mededelingen volgt een brief van dominee J. de Bruin. Zondag 25 september 2022. Geliefde kerkraad en gemeente van Rotterdam-Kralingen. In een weg van strijd en worstelingen heeft de Heere mijn hart overgebogen om het beroep dat u op mij hebt uitgebracht aan te nemen. Dat besluit is door de Heere gewerkt. In 2019 kwam ik voor het eerst op tweetal in de gemeente van Renswoude. Toen liet de Heere mij reeds zien dat ik niet altijd in Elburg zou blijven, maar dat er in de grote gemeente van zijn kerk nog andere plaatsen zijn waar ik zijn woord zou moeten prediken. Vanaf dat moment is een moeilijk proces van losmaking in mijn leven gekomen. Toch is het voor mij lang duister gebleven waar de Heere mij wilde hebben. Daar heb ik zelf al vele gedachten over gehad, maar ik heb moeten leren wat Salomo schreef in Spreuken 16 vers 9. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Ik heb moeten leren dat de Heere mijn gang stiert. Ik heb moeten leren zijn voetstappen te drukken. Maar waar dan heen? Tot in de zomer van dit jaar is dat verborgen gebleven. Totdat ik de boodschap kreeg van uw kerkraad om mij enkelvoudig aan u voor te stellen. Toen is er iets gebeurd waar ik nooit aan gedacht zou hebben en ook, eerlijk gezegd, niet gewild had. Dat had niet met de gemeente te maken, maar wel met de grote stad Rotterdam. Maar er kwam een trekking naar de kleine gemeente in de grote stad Rotterdam. Een trekking die een begeerte werd om daar het werk in Gods Koninkrijk te mogen voortzetten. Een begeerte die gepaard ging met een liefdesbetrekking op de gemeente. Echter werd die begeerte een zeer aangevochten begeerte. De duivel wilde mij wijsmaken dat die begeerte niet uit God was, maar uit mijzelf opgekomen was. Dat deed me steeds weer uitdrijven tot de Heere. Toen ik inmiddels het beroep van u ontvangen had en er anderhalve week verstreken was, bracht de Heere mij in mijn strijd terug naar 2013, waarin ik door de gemeente van Elburg beroepen was. Ik kreeg de woorden in herinnering waarmee ik destijds vrijmoedigheid kreeg om dat beroep aan te mogen nemen. Dat waren de woorden uit Psalm 37 vers 4. En verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerten uw harten. Toen was het alsof de Heere de vraag in mijn hart legde: waar gaat je begeerte nu naar uit? Ik onderzocht mijn hart voor Gods aangezicht en het werd duidelijk. De begeerte om naar Kralingen te gaan was sterker dan de begeerte om in Elburg te blijven. Toen zag ik dat deze begeerte door de Heere was gewerkt. Vanaf dat moment ging mijn hart naar de Heere uit met de vraag of hij dit alles wilde bevestigen. En het heeft hij gedaan vanuit Handelingen 10. De weg waarin dit beroep tot stand gekomen is en de worstelingen die er in de gemeente reeds lagen en het gewillig maken van mij zag ik terug in de geschiedenis van Cornelius. Want toen hij drie mannen naar Joppe zond om Petrus te vragen om woorden der zaligheid te spreken, was de Heere bezig om Petrus gewillig te maken. En toen de drie mannen aan de deur stonden, sprak de Heere tot zijn knecht: zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Met deze woorden wees de Heere mij de weg. En nu is het mijn hartelijke begeerte om in uw midden woorden van zaligheid te mogen spreken. Wat zijn de leidingen van de Heere zeer wonderlijk. Hem alleen de eer. En En al ben ik op dit moment niet in uw midden, toch zou ik u en jou willen vragen nu eerst samen te zingen uit Psalm 138 vers 3 en ontvangt een hartelijke groet van uw en jouw toekomstige dominee J. de Bruin. We gaan zingen uit Psalm 138 vers 3, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Men ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen.
Dit is een verblijdend bericht en ook van mijn kant wil ik u van harte Gods zegen toewensen en ook dat zere zegen mag rusten op de beslissing die uw toekomstige herder en leraar heeft mogen nemen. We willen nu deze eredienst beginnen. Onze hulp en enige verwachting is van de levende God, die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht. Van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. geldt voor onszelf natuurlijk, maar ook voor de machthebbers in deze wereld. We verootmoedigen ons onder Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 53. Schriftlezing is uit Genesis. Genesis 19, we lezen de versen 12 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nu Genesis 19, vanaf het 12e vers. Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, En alle die gij hebt in deze stad, breng hen uit deze plaats. Want we gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren. En de Heer ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters nemen zouden en zeiden, maakt u op. Gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende, maak u op. Neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochters om de verschoning des Heren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen, nee toch, heren, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en ze is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden, is ze niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde die steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en ze werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelfde morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte, en hij zag en zie, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren die steden, in de welke Lot gewoond had. Tot zover de schriftlezing.
De hele Bijbel, maar ook in dit hoofdstuk, gaat het over Gods grote daden. Drie van die daden worden vermeld in vers 29. Onze tekst is het laatst voorgelezen vers. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren deze steden, in de welke Lot gewoond had. Gods grote daden, hij leidde Lot uit, hij gedacht aan Abraham, en hij keerde Sodom om. Zoeken wij nu voor alle dingen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Dat wij voorbijgaande mensen zijn, Heere, hebben we gezongen en geef dat het ook de belijdenis van ons hart mag zijn. Ook de grootte der aarde, zoals we gezien hebben met koningin Elisabeth, is de weg van alle vlees gegaan. Wel lange tijd, in onze waarneming dan, in uw ogen natuurlijk niet, maar in onze ogen wel, een lange tijd geregeerd, 70 jaren, en toch aan haar leven is ook een einde gekomen. Heren, wij bidden voor alle nabestaanden. En wij hebben deze psalm ook gezongen met het oog op wat er allemaal gebeurt in de wereld. Op degenen die de macht hebben en regeren. En degenen die een grote mond hebben en voor wie we wel bang kunnen zijn. En toch geldt het ook van hen dat ze een ademtocht zijn. En ze leven niet langer dan dat u het bepaald hebt. En dan gaat het er toch maar om of wij kunnen sterven, want dat geldt ook van ons wat we gezongen hebben. En zal het wel zijn, dan moeten we uitgeleid worden. Een mooi woord dat we ook in het begin van de wet altijd horen. Ook in onze tekst van morgen. U leidde uit. U moet dat wel doen, heren, of moet. U moet natuurlijk niks. Maar als het van u niet uitgaat, dan gebeurt er gewoon niks. Zo is het ook met een mens. En laten we dat ook maar mogen erkennen voor uw beleiden, heren. Dat het alles van u moet komen. We bidden om diezelfde genade, diezelfde macht ook. Dat u uitleidt, maar ook bij vernieuwing. Want Lot was wel een rechtvaardige, zoals we zullen horen. En hij moest toch ook weer van zijn plaats gebracht worden. En op de juiste plaats terechtkomen voor u. Uiteindelijk als een kluizenaar in een grot. We vragen om uw zegen, Heer, en de werking van uw Heilige Geest. Dat die ons zal mogen bedienen. Opdat uw woord zijn kracht in onze levens mag doen. En de diepste schuilhoeken van ons hart zal mogen bereiken. En uw naam de eer zal mogen ontvangen. Want we gaan ook naar een omkering toe. Wij gaan ook naar een einde toe. De wereld gaat naar het einde toe. En daarom is die ook die boodschap die vanmorgen tot ons komt. Een boodschap voor het hier en nu. Niet voor morgen, maar voor vandaag. In het heden der genade. En wil geven door uw genade dat we niet als Lot vertoeven, aarzelen. Of als we nog eenmaal uit de stad zijn, nog eens omkijken. Omdat ons lieve goedje eraan gaat. En we bidden, Heere, of we vanmorgen bij uw goedheid ook mogen worden bepaald, waar Lot uiteindelijk ook terecht kwam. Zegen dan ons alle, Heere, met uw goedheid en trouw, omdat gij weet dat we nodig hebben. Gedenk aan een ieder, ook degene die de gang naar uw huis niet konden maken. Allen die thuis met ons meeluisteren, dragen we hartelijk aan u op. Laat ook daar uw woord genadig zijn kracht mogen doen. En ja, dan zijn we als gemeente weer verwonderd over uw daden. Want u hebt nog weer een dienaar in het hart gegeven om naar hier te komen. We hebben het ook nu vanmorgen gehoord, de brief is ons voorgelezen. Heer, wij vragen of u het alles bevestigen en zegenen wilt. En of het persoonlijk gebed en het gebed van de kerkenraad en de gemeente als geheel zal mogen zijn. Of de weg voorspoedig gemaakt zal mogen worden. Of u het allemaal bevestigen wil. Want het is vaak wel beter als een beroep aangenomen is. Dat er dan ook snel een verandering komt. Maar of dat zal zijn, dat weten we nog niet. Want hoe langer dat duurt, hoe meer bestrijding er ook kan komen erop. We vragen u, Heer, of de vorst der duisternis zou mogen zwijgen en wilt u spreken, wil u bevestigen en het waarmaken, zodat er een uitzien mag komen, een verlangen om elkaar te mogen ontmoeten als gemeente en als uw dienaar. Wil al uw knechten gedenken, heren, zegen degenen die op belangrijke posten staan, verantwoordelijke plaatsen innemen, die moeten spreken tegen de klippen op en tegen de stroom in moeten ingaan. Wil u de wijsheid geven die van boven is, uw geest die vrijmoedigheid geeft. En wil ons ook allen geven, dat is geen conservatisme immers, maar een vasthouden aan uw woord, aan het getuigenis dat eeuwig zeker is, waarop u zelf uw zegen hebt beloofd, om in deze tijden waarin alles verandert, vast te mogen houden aan hetgeen niet verandert. Dat bent u en dat is uw woord, dat is uw dienst. Heere, wil u schenken dat we dat ook mogen ervaren als een vreugde, als een grote troost in het veranderlijke leven. Dat u dezelfde blijft en wil u dat ook vanmorgen laten zien. Vragen u al deze dingen in de vergeving van onze zonden, Hoor ons bidden nog uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Ik wil nog even aan de collecten vandaag. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is voor algemeen kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u de gelegenheid om uw gaven hiervoor te geven. En de Heere zegene u met uw gaven. Wij gaan zingen Psalm 26. De versen 9, 10 en 11. 9, 10, 11 uit Psalm 26. Thank you. Woordje gedenken komt in onze tekst voor en daar zingen we ook van straks uit Psalm 98. Hij heeft gedacht, namelijk aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2. En het gaat dus inderdaad over Gods grote daden. Waar gaat het eigenlijk anders over in de Bijbel? Waar moet het anders over gaan in een preek? Moet je het ergens anders over hebben dan? Waarover dan? Gods grote daden. Dat is het onderwerp van elke preek. Wat God gedaan heeft. En wat hij doen zal. Wat hij ook vandaag nog doet. Daar gaat het om. Dat geeft ook hoop. Dat geeft ook uitzicht. In een wereld waarin mensen van allerlei dingen doen. Of niet doen. Gods grote daden. En dan is het eerste dat we in onze tekst lezen dat hij Lot uitleidde. Daarom hebben we deze geschiedenis ook gelezen. Hij leidde Lot uit. Dat is ook een werk van God geweest. Hij leidde Lot uit. En er staat ook bij waarom. Hij gedacht aan Abraham. Zullen ook zien wat Abraham er eigenlijk mee te maken heeft. Maar het gaat in deze geschiedenis om een vreselijk gebeuren, een oordeel. En hij keerde Sodom om. Dat is ook een daad van God geweest. Lot hoorde bij de rechtvaardigen. En dat zegt het Nieuwe Testament, of liever gezegd, dat zegt de Heilige Geest. Dat blijkt toch wel uit deze geschiedenis. Hij hoorde bij de oprechten. Wij hebben ook net gezongen, maar ik ben oprecht. Dat is niet iemand die met de borst vooruit zegt, maar ik ben oprecht. Oprecht, dat is als je eerlijk gemaakt bent voor de Heere. Een rechtvaardig is iemand die weet dat hij het van een ander moet hebben. Van genade moet hebben. Dat is een rechtvaardige. Ja, dat is een rechtvaardige. Dan weet u gelijk of u er ook een bent. Lot was een rechtvaardige en het blijkt ook gelijk hieruit dat hij geloofde wat die mannen, die engelen, de Heere zelf eigenlijk, tot hem zei. Ze spraken dat ze de stad zouden verderven, verwoesten, en hij geloofde het gelijk. Daar ken je ook een rechtvaardige aan. Die Gods woord gelooft. Hij zei niet de stad omkeren, waarom dan? Dat zei hij niet, nee. En hoe kan dat dan? Zei hij ook niet. Hij geloofde het. Terstond. Hij wist dat zonde en straf bij elkaar horen. En hij wist van de zonde ook in Sodom. Dat hij zelf ook een zonder was, dat is ook wel gebleken. En dat zijn rechtvaardigen dus ook. Dat weten ze ook heel goed van zichzelf. Als je dat niet weet, dan ben je ook geen rechtvaardige. Als je niet weet wie je zelf bent, dan ben je blind. Dan ben je in ieder geval niet oprecht en rechtvaardig. Nee, dat wist hij zelf ook. En daar zal hij ook van getuigen. Maar het is toch wel heel wat dat hij dat woord gelooft. Want hij leefde in een goddeloze stad en hij was doodmoe van de zonde. Nou, weer zo'n kenmerk van een rechtvaardige, hè. Hij was moe van de zonde. Ja, die leeft allereerst in je eigen hart natuurlijk. Maar ook om je heen. En hij zag. En hij hoorde. Ja. Als hij de stad wordt uitgeleid, dan is er een verschrikkelijke nacht achter de rug. Alle mannelijke inwoners zijn opkomen draven om die twee gasten van Lot aan te randen. Vreselijk tafereel natuurlijk. Daarin liet God zijn macht ook weer merken toen ze op een gegeven moment de deur niet meer konden vinden. Die deur was er wel, hoor, maar die zagen ze gewoon niet. Zo machtig is God dan. Beschermde Lot. Want Lot moest uitgeleid worden. Niet gemolesteerd worden door de inwoners van Sodom die natuurlijk een hekel aan hem hadden. Kan niet anders. Nog vandaag zo, hè. De wereld heeft een hekel aan rechtvaardigen. Aan rechtvaardigheid. Ja, daar heeft de wereld een hekel aan. Dus aan Lot ook. Ze dachten, wat is dat voor een rare man. Helemaal niet van deze tijd. kan nooit ergens om lachen, die man. Nee, Zacharijn is het. Dat dachten ze van Lot. Nou, dat was zo. Zo dachten ze over hem. Maar goed. Zo'n stad leefde die in zo'n land, wat een wereld leven we in. Hè? We kunnen erover klagen en zo, maar je kunt ook wel zeggen, bij jezelf afvragen of je er ook zo moe van kunt worden. Van de zonde ook. Van de ongerechtigheid die alleen maar toeneemt en erger wordt en sterker. Ja, ben u ook moe soms, van uzelf ook? Dat kan, hè? Ja, dat is ook weer een kenmerk van een rechtvaardige. Als je een kenmerk wil hebben, dan heb je er weer een. Moe van jezelf. Ja, van de zonde die in je woont. Ja. Ja, maar als je door de Heer aangenomen bent, dan is toch alles vergeven en vergeten. En dan is het toch goed tussen God en je ziel. Ja, en dat is ook zo. En als je er zicht op hebt, dan mag je ervan genieten en verwonderd over raken. Maar je oude mens blijft al springlevend tot aan je laatste snik, toch? Ja, dat is wel zo. Ja. En daar loopt een rechtvaardige mee op zijn rug, met die oude mens. Zware last. Zwaar. Die zouden soms onder bezwijken. Ja. Lot lag op de pijnbank in Sodom. Dan ga je er toch af, dan ga je er toch uit, dan zeg je toch, ik ga weg. Maar ja. Lot moest echt uitgeleid worden, want hij kwam vast te zitten daar. Eerst ging hij er naartoe en dat was eigenlijk zijn zonde. Met een hart dat, nou ja, dat was ook niet goed natuurlijk. Toen hij oom Abraham niet voor liet gaan. Toen Abraham zei, we gaan kiezen, Lot. Want we kunnen niet met elkaar. Hè, de herders, dat is, die hebben ruzie met elkaar. Dus, en Lot dacht, aha, ik mag kiezen. En hij koos en hij liet zijn ogen gaan over het hele land en hij koos het allerbeste. Het was zo mooi, het wordt vergeleken met de Hof van Eden. De Bijbel zegt er wel bij, het was wel een gebied waar grote zondaars leefden. Ja, overal leven toch zondaren? Ja, dat is zo. Maar als er staat dat er grote zondaars leefden, nou, dan weet je het wel. Ze spatten uit in ongerechtigheid. Nou, Lot ging er niet wonen, natuurlijk niet. Maar ja, even later was hij toch wel een inwoner van de stad. Stapje voor stapje, hè. Zijn vrouw, de Heer Jezus waarschuwt tegen die vrouw. Tegen zo'n opstelling. Had hij ook niet mee. Ongelukkig huwelijk kun je toch hebben, hè. Het huwelijk is bedoeld om geluk te geven. Om elkaar gelukkig te maken. Ja, dat is de huwelijk voor bedoeld. Maar als jij een rechtvaardige bent en je vrouw zit en alles en nog wat vast. Aan het hier en nu. Dan geeft dat een frictie. Hè? Gelukkig als je vrouw mag hebben of gehad hebben. Een man mag hebben of gehad hebben die de Heere vreest. Dat geeft een extra glans over je huwelijk. Daar moet je ook om vragen, hè, als je verkering zoekt. Ja, iemand die de Heere vreest, daar moet je op letten. Dan word je echt gelukkig. Maar goed, hij woonde er nu, ja. Maar die engelen die zeiden, Lot, wie heb je hier nog meer? Nou, dat was toch wel een mooi aanbod, hè. Er mochten er nog meer uit. Zijn vrouw dus ook en zijn dochters. Ja, hoe die waren, ik weet ook niet hoor. Ik weet het niet, ze hadden in ieder geval verkering met twee sodomieten, dat weet ik wel. Maar ze mochten er ook uit. En misschien heb je nog wel meer familie. Die moet je waarschuwen. Ja, God is genadig en barmhartig, ja. Verdraagzaam en geduldig, ook jegens de hen die het oordeel verdiend hebben en waardig zijn, zoals u en ik. Of niet soms. Ja, nou, Lot ging eruit. De jongens lagen natuurlijk nog op één oor, hè. Ja, als je 's nachts bezig geweest bent. En als je het laat maakt op de zaterdagavond, dan is zondagochtend opeens wel erg vroeg kerk, hè. Ja, dat heb je dan. Dan is het zo vroeg kerk. Zaterdagavond laat maken. Moet je nooit doen, hè. Zaterdagavond laat maken. Nee, kan wel eens gebeuren. Maar het kan ook een gewoonte zijn. We gaan stappen. Ja, niet doen, hè. Niet doen. Niks, geen gestap. Niet eruit. Thuis blijven gewoon. Thuis. Dat is helemaal niet gek. Nee, dat is niet gek. De wereld doet gek. Ja. Vannacht ook weer een ongeluk gebeurd met een trein. Die mensen die erin zaten, die kwamen van de kermis en van zo'n popfestival en zo. Ja, daar zit de wereld dan vol van. Daar ben je toch niet jaloers op, hè? Nee, gelukkig. Ik ook niet, hoor. Ik ben er niet jaloers op. Op die mensen. Ik ben niet beter. Dat zeg ik er wel bij. Ja. Daar schaam ik me wel een beetje voor, dus. Maar ik ben er niet jaloers op. Maar die jongens, ja, ze werden wakker geroepen. En toen heeft Lot natuurlijk geschreeuwd. Eruit! Eruit, de Heere gaat de stad verderven. Ja, zo heeft hij dat gezegd. Als er gevaar is, als je huis in brand staat. Ja, dan schreeuwt de brandweer ook. Eruit! Dat zo gaat het. Nou, slaapdronken hebben ze naar beneden gekeken natuurlijk. En ze hebben gelachen. Ja, dat was echt paarweer, hè. Ja, die zwartkijker. Waar heeft hij het nou over? Ja. De stad omkeren. Ze hebben hem bespot en uitgelachen. En ze zijn weer naar bed gegaan. Ja, ze hebben nog een uurtje gelegen. Ja, ze hebben nog een uurtje gelegen. Dus Lot kwam thuis, ja. Zonder die aanstaande schoonzoon. Dus die, misschien dat hij daardoor vertoefde. Dat die meiden zeiden, waar blijven ze nou? Ze komen niet, hoor, ze komen niet. En die vrouw die zat me naar de spulletjes te kijken. En wat moeten we meenemen? Ja, ja. Zo gaat het wel. Een mens kan zelfs aan een klein tafeltje vastzitten. Met een erfenis heb je soms ruzie over een klein dingetje. Ja, een dingetje die je zelf ook niet mee kan nemen. En toch ruzie over maken. Is achtergelaten door iemand. En zelf leef je alsof jij weg wel blijft. Ruzie maken over een tafeltje. Hele drama soms in families, hè. Fetes. Ja. Vastzitten. Moet juist losgemaakt worden. Wat heeft de Heere daar een werk aan, hè. Dat hoort ook bij de uitleiding. Ja, hij leidde Lot uit. Hij heeft die engelen hebben en Lot heeft gezien. Gemerkt dat het de Heere zelf was. En dat is ook zo. Want in die dienaren, in die engelen en dominees en zo komt de Heere zelf naar je toe. En ze hebben Lot bij de hand genomen. En die vrouw ook en die twee dochters ook. En die hebben ze buiten de poorten van de stad gebracht. Ja. Lot was een kind van God, ja. Hij had ook weer opnieuw een uitleiding. Dat heb je voor het eerst nodig. Dat je uit de wereld getrokken wordt door woord en geest. Met liefdekoren doet de Heere dat. Trek je uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Is het al gebeurd? Ben u al een burger van het Koninkrijk der Hemelen? Wel, in de wereld zitten we, ja, daar zitten we nou eenmaal in. Maar toch niet van de wereld? Nog van de wereld of al uitgeleid? Is er toch, zeiden we dan vroeger, hè? Maar waarom zou het vandaag niet zeggen, een brug opgehaald? Een brug opgehaald. Je kan niet meer terug, maar je wil het ook niet. Nee, dat, hè, dat werkt de Heere. Je wil ook niet meer terug. Je hebt iets ontdekt, iets gesmaakt. Maar hier bij Lot, daar is het, hij was toch wel een kind van God. Ja, dat zegt de Bijbel zelf ook. Maar hij moest weer uitgeleid worden. Ja, dat kan, want een kind van God. Nou, neem Psalm 119, voor die man kun je respect hebben. Hè. Hij begint te zingen en kan nooit meer ophouden, maar zit vol van het woord van God. Maar toch aan het eind zegt hij, gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, ofschoon hij uw wetten schond. Wat zegt hij dus? Dat is het laatste wat hij zegt zo'n beetje. Oh, ben je er zo heen? Ja, zo ziet een rechtvaardige eruit. Niet met de borst vooruit, gebogen. Ja, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Ja, de brug is opgehaald. Ik heb toch mijn lust en vermaak in uw geboden, Heer. Dat zegt hij. Moest er weer uitgeleid worden. En de Heere doet dat. Dan staan ze buiten, hè. Dan staan ze buiten. En dan zit Lot nog te aarzelen. Dan zeggen die engelen, daar moet je naartoe. Naar die bergen daar. Dat gebergte. Nou ja, Lot kijkt dus. En dat is wel een eind. Maar hij kan toch vast de benen nemen. Hij blijft staan. Ook weer zoiets. En dan vraagt hij of hij naar dat dichterbij gelegen Zoar mag gaan. Dat is ook een goddeloze stad. Die zou ook omgekeerd worden. Ja, dat doet God niet zomaar. Die zal ook omgekeerd worden. Maar dan verhoort de Heere dat gebed, zodat die stad niet omgekeerd wordt. Lot heeft er een poosje gewoond. Poosje maar, want hij durfde niet meer. Nee, toen ging hij in een spelonk wonen. U kent de geschiedenis. Ja, de Heere spaarde Lot. En dat staat er om de verschoning des Heeren over hem. Ja, dat is natuurlijk een ouderwets woord. Je zou kunnen vertalen met sparen, dat snappen we. Maar dan zit er toch niet helemaal de bedoeling achter die het heeft. Want het is sparen in langmoedigheid. In barmhartigheid. In genade. Dat is verschoning. Ja? Sparen in mededogen. Nou, dat had Lot niet verdiend. Met zijn tegenstribbelende aard ook. Nu op diezelfde dag nog. Dat heeft niemand verdiend. Verschoning, dat spreekt van Gods genade. Zijn eenzijdige trouw. Zijn goedheid. Hij doet het nergens om. Van een mens in, hij doet het ook niet om Lot. Nee, dat zullen we nog zo wel horen. Maar hij doet het om zichzelf. Daar doet hij het om de verschoning des Heren, staat er dan ook, hè? Van de Heren. De sparende goedheid van de Heren. Ja, daar kwam het door. En Lot heeft dat ook beseft. Want als hij dan zegt tegen die engelen, mag ik dan soms daar naartoe, wat dichterbij? Dan zegt hij hele mooie woorden, hè? Ja. Dan spreekt hij toch van Gods genade. Dan zegt hij dat uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Ja, hij heeft in de gaten dat het de Heere zelf is die met hem bezig is. Gods grote daden. En dan zegt hij dat toch maar, hè? Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Hoort u het? Dat wordt beleden, hè? Dat is echt weer de belijdenis van een rechtvaardige. Ik heb genade gevonden in uw ogen. Dat leer je aan het begin van de levensweg en aan het eind nog een keer. Steeds maar weer. Genade. Het is genade alleen. Dat wordt eigenlijk je hoop in leven en in sterven. Gods genade. Is dat ook uw hoop? Straks gaan we ervan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Dat wil zeggen niet dat hij gezocht heeft, maar dat de Heere zocht met zijn ogen. En hij heeft Lot genade bewezen. Dat geldt voor al Gods kinderen, of ze nou voor het eerst dat het donker worden getrokken of bij vernieuwing weer op een plek worden gebracht. Het is allemaal genade. Wat heeft de Heere toch een geduld. Wat is de verdraagzaamheid toch groot. En hij zegt, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt. Nou weer zoiets. Weer een belijdenis van, het is een weldaad. Niet natuurlijk ben ik eruit. En laat de rest maar omkomen. Nee, het is een weldaad dat ik ben ontkomen aan het oordeel. Het is een groot voorrecht dat ik hier mag staan. Daar heeft Lot iets van verstaan en beleden ook, hè. Want als je dat leert, ga je het ook beleiden voor de Heere. Dat zegt hij dan hier ook. Hij spreekt het ook expliciet uit. Dat gij, die gij aan mij gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven. Het is een groot wonder voor hem. En daar wil de Heere hem nou brengen. Dat is het doel van de Heere ook. De rechtvaardigen moeten weer op hun plaats komen. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog. Die nederig knielen was de eerste psalm van morgen. Toch, dat leert de Heere ootmoed, verwondering. En de Heere verhoort dat gebed ook. Hij mag naar Zoar. Nou, dan rennen, hè. Ja, dan rennen. Ze mogen niet omkijken. Waarom niet? Nou ja, waarom zouden we dat doen? Het is toch iets vreselijks wat er gebeuren zal. Kun je daar vermaak in vinden? Wil je daar naar kijken dan? Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. En Jona was ook van zijn plek. Die ging met zijn rug tegen die boom aan zitten om te kijken hoe de Heer Nineveh zou omkeren. Als dat je vermaak is, dan ben je wel van je plek af. Als straks de wereld zou vergaan, geliefde gemeente. Dat zal toch een allerontzaggelijkst oordeel zijn. Niet omkijken. Vluchten, alleen maar vluchten. Dat moesten ze doen. Nou, Lot draven met zijn vrouw en zijn dochters erachteraan. Of u dat gemerkt heeft, toen hij in Zoar aankwam, dat u toen pas gemerkt heeft dat hij weduwnaar geworden was, dat weet ik niet, maar... Want hij mocht niet omkijken, hè. Dat heeft hij niet gedaan. Maar mevrouw Lot heeft het wel gedaan. En terwijl de Heere zo duidelijk had gezegd, niet doen. De Heere Jezus waarschuwt er tegen voor zo'n houding. Ze zat toch nog vast aan haar spulletjes, hè. Haar huis. De garderobe misschien. De garderobe, ja, natuurlijk is ook weer zoiets. De garderobe. Dat kan ook nog een ding zijn in je leven. Waar zit je eigenlijk aan vast? Hè? Waar zit je aan vast? Dat is wel een vraag, vind u niet? Ja, nou, het antwoord nog natuurlijk. Waar zit je aan vast? En de mens moet toch een huis hebben, en kleren en een auto? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is de vraag niet, waar zit je aan vast? Of hebt u een verbinding met de Heere gekregen? Met het woord van God. Met de dienst van God. Met het volk van God. He? Daar een verbinding mee gekregen. Is er toch inderdaad die ophaalbrug? Arme vrouw van Lot. Ja. Er altijd aan denken als je daar bent. We zijn er een paar keer geweest. U misschien ook wel op de Dode Zee. Daar kun je drijven. Dan kun je niet zwemmen, het water dat draag je wel. En ja, het is allemaal zout, hè? Die bergen eromheen, ook allemaal zout van zout. En dan denk je, ja, hieronder, hè? Hieronder. U beeft ook wel eens voor het oordeel, zeker, of niet? De oordelen die nu over de wereld gaan. Ja, zo'n bui komt eraan, dat zie je dan, zwarte lucht, donkere lucht. Nou, op een gegeven moment gaat die weer voorbij zo. Ja, oordelen komen en dat kan dan ook weer voorbij gaan. Maar toch gaat het naar het grote, het laatste oordeel toe. U moet ook verschoond, gespaard worden in barmhartigheid en genade. En het kan ook, want Lot geeft je toch wel een beetje moed, zeker. Of niet? Lot, zo'n man uitgeleid van zijn plaats en toch, hè, dan zeg je toch, Heere, wat ben u goed. Ja, het was dus niet om Lot. Waar was het dan wel om? Nou, dat is dan wat we dan lezen in onze tekst. Dat God gedacht aan Abraham. Oh ja. Aan Abraham. Ja, want wat Lot niet wist, dat wist Lot helemaal niet. Dat wij wel, wij lezen dat in het voorafgaande hoofdstuk. Dat de Heere tegen Abraham gezegd had wat hij van plan was te doen. Hè? Dat is heel uitzonderlijk, dat doet de Heere eigenlijk nooit. Hè? Nee, maar heeft tegen Abraham verteld. Dat hij die steden zou omkeren en toen heeft Abraham gebeden. Ja, niet voor Sodom hoor. Staat in sommige Bijbels er wel boven. Abraham bidt voor Sodom. Nee, hij bad voor de rechtvaardigen. Hè? Ja, hij bad voor de rechtvaardigen. Misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen in die stad, heren. Dat ging dan over 5 steden natuurlijk, hè. Maar hij dacht wel ruim. Vindt u niet? Hij dacht wel ruim, ja. 50 rechtvaardigen. Zullen die dan ook omkomen, heren? Nee, dan zal de Heere de stad sparen, om die 50. Dus de hele stad gelijk gespaard. Ja, nou ja. Dat is toch wel mooi. Als er dan 50 zouden zijn, zouden al die duizenden anderen ook gespaard worden. Ja, dat is toch iets wonderlijks, hè, dat de kerk een kurk is waar de wereld op drijft. En dat de wereld die zich nu uitleeft in allerlei zonden en zo nog gespaard wordt. Dat is allemaal vanwege de kerk, hè? Ja, vanwege Gods werk. Die nog doorgaat. Die nog een kerk verzamelt, trekt het de duisternis tot zijn licht. En dan straks, als de laatste toegebracht is, dan vergaat, ja, de kerk niet, maar de wereld. Dan vergaat de wereld. Dus de wereld die draait nog steeds. Niet omdat wij het allemaal zo goed kunnen met z'n allen. Maar omdat de Heere nog zo goed is. En aan zijn verbond gedenkt. En zijn volk. En ze nog sparen wil. Nog toebrengen wil. Daarom bestaat de wereld nog. Maar ja, 50. Abraham voelde wel een beetje aan. 40, 30. Het afgezakt tot 10, hè. Als Abraham de volgende morgen vroeg opstaat om te kijken naar vanaf een berg over de vlakte heen, waar de steden lagen, dan weet hij het al. Als er rook opgaat naar boven, dan weet hij dat er zelfs geen 10 rechtvaardigen waren. Ja, misschien was er maar 1. Ja, Lot dus. Kan wel zijn dat in een oordeel kinderen van God omkomen. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. De Tweede Wereldoorlog, alle wereldoorlogen zijn ook oordelen over deze wereld. Er komen ook kinderen van God in om. Watersnoodramp. Ja, dat gaat Gods kinderen ook niet voorbij. Ja. Maar het gaat nu even om het echte oordeel. God houdt afrekening met je en dan komt de verlorenheid. En daar ontkomen Gods kinderen wel aan. Om de verschoning des Heren, ja. Nou, ook al verdrink je. Ja, in de zee van Gods genade verdrink je niet, hoor. Je blijft eeuwig leven. Ook al kom je om in een oorlog. Ja, de Heren bewaart en spaart. Dat doet de Heere. Want het lichaam doden, ach ja, ja, dat vinden wij natuurlijk wel erg, is ook erg, hoor. Maar als je ziel nou behouden is, nou, ziel behouden, al behouden, toch? Ja. Maar God gedacht aan Abraham, wat betekent dat? Als dat er staat, dan betekent dat dat God gedacht aan de voorbidder, Abraham. Snapt u? Daar gaat het dus in de tekst om. God gedenkt aan de voorbidder, Abraham. Abraham was hier een beeld van de Heere Jezus die de eeuwige voorbidder is voor zijn volk. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij is de voorbidder. Geliefde gemeente. Ik heb geloof wel eens meer hier gezegd, hoor, maar waarom wordt een mens behouden? Nou, uit genade. Ja, dat is een mooi antwoord. Omdat God het wil, dat is ook zo. Door verkiezende zondaarsliefde dus. In de weg van het geloof, ja, word je behouden. Dat is allemaal goed. Maar nooit zonder gebed, hè. Ook dat. Je wordt niet behouden zonder gebed. Maar, als alles nou eens afhing van ons bidden. Nou, u weer. Als je zaligheid zou afhangen van uw gebed, van mijn gebed. Als het nou eens daar alleen op aankwam, op mijn gebed, ik denk dat ik er niet komen zou dan, nee. En u? Ook niet? Nou, u mag het wel zeggen hoor. Ook niet, hè? Nee, u ook niet. Nee. Als het nou eens afhing van je gebed. Hoe is ons gebedsleven? Zijn we altijd trouw in de binnenkamer? Zijn we altijd op onze plek in de binnenkamer? Je kan in de binnenkamer ook nog van je plek zijn. Is je gebed volmaakt? Nou, is je gebed volmaakt? Zit je er niet vaak zelf ook tussen met dingen? En je gedachten, blijven die steeds tijdens je gebed op God gericht of dwaalt het wel eens af zo, hè? Ja, zo is het wel. Hè? Zo is het met onze gebeden. Als het nou eens afhing van mijn gebed. Weet je waar het nou van afhangt, de zaligheid? Van Christus. Ja, van zijn gebed. Daar hangt het van af. Hij is de voorbidder. Hij is de voorbidder. En hij bidt volmaakt. Hij bidt dag en nacht. Ja. Hij bidt tot de Vader. De Vader, aan zijn rechterhand mag hij plaatsnemen. Daar zit hij, om het zo maar te zeggen, met ja, zijn handen doorboord, zijn voeten doorboord, zijn zijde doorboord, de tekenen van zijn werk. Ja, en de Heere Jezus bidt. Maar bij dat bidden van de Heere Jezus moet u niet denken als dat het net zo'n gebed is als met Abraham hier. Want Abraham bad tot God en hij dacht bij zichzelf, o Heere, wie ben ik? Dat zei hij ook, hè? Hij zegt, och Heer, ik ben maar stof en as. Nou, dat is niet veel. Dat waait zo weg, hè? Dat zei Abraham van zichzelf. Ook weer zo'n uitdrukking die alleen een rechtvaardige kan gebruiken. Heer, ik ben maar stof en as. Hij bedoelde, ik heb het niet verdiend, Heere, dat u naar me omziet, dat u naar me luistert. Maar zo is het bij de Heere Jezus niet. Die zit niet te soebatten aan de rechterhand van God de Vader om een zegen, die heeft rechten. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij heeft het heil verworven. Hij heeft de vrede met God, het eeuwige leven, eerlijk verdiend. Ja, wij niet, maar hij wel. En daarom is het een pleitbezorger, een advocaat, die nergens op aarde te vinden is. Iemand die bidt en dan van dat gebed ben je afhankelijk. En je mag dan ook vragen, Heere Jezus, bidt u ook voor mij? Nee, Rooms zijn we niet. Ja, die hebben een heel rijtje van mensen tot wie ze kunnen bidden, hè. Titus Brandsma. Pas heilig verklaard. Bedenk, je kan ook bidden tot Titus. Die een goed woordje voor je doet. Arm, hè. Arm, kaarsje aansteken en zo. En dan vragen of Maria voor je bidt of zo. Och, wat een armoede. Maar wat erg, de grote armoede is, als je aan de voorbidden voorbij gaat en nooit zegt, Heere Jezus, o, denk aan mij. Bid voor mij. Wees mij genadig. Hij is de zaligmaker, hij was dat niet een poosje hier op aarde, maar hij is het nog steeds. Jezus Christus, heden en gisteren, dezelfde, tot een eeuwigheid. Ja, bidden tot hem, om voorbidder te mogen zijn. En dat ga je doen als je ziet dat het gebedsleven van jezelf en alles wat je hebt maar zo tekort is. Op en tekort, gebrekkig, met zonde bevlekt. Je moet het hebben van een middelaar, een borg, een tussenpersoon. De Heere Jezus Christus, die een volmaakte voorbidder is. Ja, en als we daar aan voorbij gaan, dat was met Petrus ook zo. Die ging er ook voorbij. Ja. Die dacht, ze zullen misschien u allemaal wel verlaten, Heere. Dat kon hij zich nog wel een beetje indenken. Maar ik niet hoor, nee, ik niet. Dat dacht hij, dat zei hij ook. Hij zei het trouwens, ja, dat zei hij, maar hij schaamde zich er ook niet voor. Hij zou op de zee van Satan terechtkomen. En oh wee. Maar de Heer Jezus zei, ik heb voor u gebeden, Petrus. Dat je geloof niet zou ophouden. Niet dat dat kan. Ja. Maar omdat het echt levendig zou blijven, ook in de diepste ellende, dat het toch niet uitgedoofd zou worden, wat de duivel wel bedoelt. Ik heb gebeden daartegenin, dat je toch het geloof mag behouden, zoals Paulus ook zegt op zijn oude dag, als hij wacht op het zwaard van Nero. Ik heb het geloof behouden. Daar heeft de Heere zelf voor gezorgd. Dat vuurtje houdt hij brandend, ja. Om Abraham, om de voorbidder Abraham, staat in onze tekst. En dat betekent dus nieuwtestamentisch, om Christus wil, gedenkt God aan zondaren. Leidt hij ze uit voor het eerst, als hij je stilzet op je levensweg. En je schrikt en zegt, ik ben verkeerd, ik heb de verkeerde weg ingeslagen. Ik moet terug, ik moet naar God terug, kan zo niet verder leven. Ja, dat is dankzij de zaligmaker, die door woord en geest het oog opent. En mensen die rustig voortleven, doet roepen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Zoals de stokbewaarder en als die mensen op de Pinksterdag. Dan moet er een wonder gebeuren. Dan hebben we redding nodig. Maar het wordt ook, zoals in het geval van Lot, steeds meer en steeds dieper geleerd, hoor. Echt waar. Dat je nou echt helemaal en totaal en finaal en voor 100%, zo het meer komt, nog meer afhankelijk ben van, ja, van God in Christus. Van Gods grote daden. God, Gods werk, Gods daden gaat het over. En het heerlijkste werk dat God gedaan heeft, is de zending van zijn Zoon. En die wordt ons vandaag ook weer gepredikt. Misschien dat u denkt of zegt, ja, zou het voor mij nog kunnen, want ik heb deze dingen wel geweten. En ik heb al meer preken gehoord. Maar ik ben toch afgeweken en de zonde is zo sterk in me. Ja, dat herken ik, ja, wat u zegt. De zonde zo sterk, zei u dat? Ja, dat herken ik, hoor, ja. Ja. En u zo zwak? Ja, ja, dat herken ik ook. U zo zwak, hè? Ja. Kan niet tegen de wereld op, kan niet tegen de duivel op. Ja, ik herken het ook. Ik weet wat u bedoelt. Maar is het dan niet groot dat wij, zoals we zijn, arme sloepers die we zijn geworden door de zonde, ellendige zonde slaven, dat er nou een zaligmaker is? Hoe leidt hij uit? Met een zweep? Eruit jij? Nee, met koorden van liefde. Hij trekt. Hij trekt, hè? Ja. Er gaat aantrekkingskracht van hem uit. Dat is het trekken van de zaligmaker. Je krijgt geen touw om je nek en dan sleept hij je mee. Nee. Dan spartelt de mens alleen maar tegen. Zo is een mens ook. Dan wil je niet. Maar hij trekt met liefde koorden. Ja. De liefde is het geheim van de zaligmaker. En zo trekt hij. Dat zijn dingen die je in je leven gaat leren als een groot wonder. Dat noem je dan de verschoning des Heeres, een sparende goedheid. Om Christus wil, om zijn bloed, om zijn gerechtigheid. Ja, ja. Want ja, nou gaat het wel over dat Sodom en Gomorra is omgekeerd. Daar moet je niet aan denken, hè? Moet je niet aan denken. Toch? Of soms wel. Soms echt wel eens aan denken. Er kwam vuur en zilver uit de hemel. Nou, dat is heet, gloeiend heet, hè? Net zoiets als lava. Nou, dat overleef je niet. En de Heere, die keerde die steden gewoon om. Verzonk allemaal in de diepte. He, de dode zee, die er dus nog is, die wordt eigenlijk steeds kleiner. Die droogt wat uit. En dan krijg je de kant, de oever dan veel meer te zien. Die wordt steeds groter, maar die is levensgevaarlijk. Er staan ook overal borden dat je niet te dichtbij moet komen. Er zijn bepaalde gebieden waar je wel kunt komen, maar het grootste gedeelte, heel gevaarlijk. Er raakt wel eens een truck van de weg, hè? Zo'n grote wagen. En die zakt helemaal weg. Die vind je nooit meer terug. Heel wat ongelukken gebeurt daar ook. Dat zakt allemaal weg. Vreselijk gebied, hè? Ja. Een vreselijk oordeel. Niet alleen de jongens die ze nog eens om hadden gedraaid. En gedacht hadden, pa is ook gek geworden. De stad omgekeerd. Wie was er nou eigenlijk gek? Ja. En dan is het voorbij. Het aardse leven dan. Hè. Voor God gedaagd worden en dan zonder borg. En zonder middelaar. Als een onrechtvaardig, als iemand die in goddeloosheid heeft geleefd. Die altijd aan God en zijn wet voorbij is gegaan, die voor zichzelf heeft geleefd. Of misschien ook wel op een nette manier. En mevrouw Lot zou misschien wel een aardig net dametje geweest zijn, dat kan. Ja, toch, maar toch, hè, maar toch, maar toch. En dan gaat het toch maar daarom, dat we echt uitgeleid zijn, dat we uit deze wereld zijn getrokken, uit deze tegenwoordige boze wereld, tot zijn wonderbaar licht. Daar mag je nou om vragen, daar moet je nou om vragen. Een vreselijk oordeel, dat is het derde en het laatste, hè, wat de tekst dan ook zegt. God keerde die steden om, hoe machtig is God, hè. Kan de hele aarde omkeren. Waarom niet? Hij heeft toch die aarde gemaakt. De schepper. Nou, die kan dat. Die kan er ook een eind aan maken. Dat kan toch? Waarom zou hij dat niet kunnen? Daar moet je toch wel eens aan denken hoor. Denk erom. Haast u om uw levenswil. Dan horen we toch die engelen. En horen we toch daar een spanning achter. Schiet nou op, zeggen ze eigenlijk tegen Lot. Lopen, haast u om uw levenswil. Dat is het eigenlijk, die spanning, hè. Ja, God zet ons in de spanning. En dan kan het allemaal, want ja, dat is dan het laatste wat ik zeg, hoor. Dan is weer tijd. Dat was een vreselijke dag natuurlijk, hè. Ontzettend. Abraham, die heeft natuurlijk gebeefd en gesidderd toen hij die rook zag opgaan naar de hemel. Alles weg. Het was eerst als de Hof van Eden, nou leek het de hel wel. Nou, zo was het ook. Maar er is nog een nog vreselijker dag geweest, hoor. Hier op aarde, ook een oordeelsdag. Ja. Dat was op de heuvel Golgotha. Daar ja. Nog een oordeelsdag. En wat daar gebeurde was veel erger. Dan wat er hier in Sodom en Gomorra gebeurde. De zoon verworpen. Aan het kruis geslagen. Dat is één. Maar het ergste was de vader. Die de zoon zonde had aan deze wereld als een rantsoen, een losprijs, die een offerlam moest zijn en van God verlaten werd en op hem kwam het oordeel. En dan zegt Jesaja 53 vers 10, het behaagde de Heere, niet hij had er plezier in hoor, dat betekent het helemaal niet, het behaagde, het was naar het welbehagen des Heeren, dat wel, om de zoon te verbrijzelen. Staat recht. Ja, het is ook zo. Het is ook zo. En de zoon kwam buiten te staan. En heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat vreselijke waarom, hij had niks gedaan. Hij droeg de zonde van een ander. De zondeschuld van een gans verloren zondagsvolk. En daarom, lieve mensen, zondaren en zondaressen, is er ontkoming aan het oordeel. Ja. Want ik ken er een die vlak naast Jezus hing. En die nu al eeuwen juicht voor Gods troon. En zingen mag van van Gods genade. Als u daar komen zult, dan zult u dat ook doen. Maar het is wel een lied dat hier wordt geleerd, op aarde. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Amen. Eindigen met dankzegging. Op u, o Heere Jezus Christus, de violen van Gods toren. En dat wilde u, en u zag het aankomen. En toch bent u gegaan. Een worsteling, een strijd was het. Maar er was vooral liefde. Uw wil geschieden. Heere, wij geloven ook in de Heilige Geest. In zijn werk. En we bidden om de krachtige werking van u, o Heilige Geest, om deze boodschap daar te brengen waar het vrucht zou mogen dragen, in het hart. En wilt u door uw genade uw koninkrijk uitbreiden, ook in deze tijd, maar zeker ook in deze tijd, die toch echt veel duidelijker, steeds duidelijker wordt, het laatste der dagen. De tijd die voorafgaat aan uw wederkomst, wordt toch wel gekenmerkt door allerlei dingen die vandaag duidelijk waarneembaar zijn. Dingen die we tegenkomen in de krant, die we om ons heen zien gebeuren. En toch, al zou het nog 100 jaar duren, we weten dat allemaal niet, want geen mens weet dat. Toch is het heden der genade. Heden, zo gij zijn stem hoort, laat dat ons tot ons mogen doordringen. En ons leven zal er, als u heden zoeken, door veranderen, maar in een heerlijke, positieve manier. Heere, werkt dat. En dat het alles uit mogen lopen op de eer van uw grote naam. En zo gaan we dan samen zingen om te bidden en bidden om het vaderlijke mededogen om Christus willen. Denk ons verder, breng ons ook vanmiddag weer bijeen en hoor ons gebed nog in de vergeving van het onze, uit genade. Amen. Ja, dat is het laatste versje. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, want de pleitbezorger daarboven, het sluit ons pleiten en bidden niet uit. En nu met u de zegen des Heren, geliefde gemeente, hier en thuis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.